Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij ter lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte psalm 45. Psalm 45. De te zingen psalmen psalm 132 vers 6. Psalm 45 vers 2 en 3. Psalm 45 vers 4. Psalm 84 vers 5. Het te lezen schriftgedeelte psalm 45. De te zingen psalmen, psalm 132 vers 6, psalm 45 vers 2 en 3, psalm 45 vers 4, psalm 84 vers 5. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit middaguur, in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wacht u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij willen u ons samen zijn voortzetten met het zingen van psalm 132 en daarvan het zesde vers, psalm 132 vers 6, bekleed. O hoogste majesteit, uw priesters, met gerechtigheid, uw gunstvolk jaag, door u geleid, versmaalt hem, die gij zalven liet u om uw knecht, om David niet. Dat is het zesde vers van psalm 132. Vindt u in het Oude Testament, het boek der psalmen en daarvan de 45ste. Psalm 45 is een schriftlezing in dit middaguur, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende te rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Een onderwijzing, een lied der liefde, voor den opperzangmeester onder de kinderen van Korach op Eschosganin. Mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is een pen eens vaardigen schrijvers. Gij zijt veel schoner dan de mensen, kinderen. Genade is uitgestort in uw lippen. Daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. Goud uw zwaard aan de heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid, en rijd voorspoedig geluk in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. En uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder u vallen. Zij treffen in het hart van des konings vijanden. Uw troon, o God, is eeuwig geluk en altoos. De scepter, uw koningskrijgs, de scepter des rechtmatigheid. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Al uw klederen zijn mirre en aloë en cassie, uit de elpenbenen paleizen, van waar zij u verblijden. Dochters van koningen zijn onder uw kostelijke staatsdochteren. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ofir. Hoort, o dochter, en zie, en neig uw oor, en vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid, terwijl hij uw heere is, zo buigde u voor hem neder. En de dochter van Tyrus, de rijken onder het volk, zullen uw aangezicht met geschenk smeken. Des konings dochter is geheel verheerlijkt inwendig. Haar kleding is van gouden borduursels. In gestikte klederen zal zij tot een koning geleid worden. De jonge dochters die achter haar zijn, haar metgezellinnen, zullen tot u gebracht worden. Zij zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging. Zij zullen ingaan in des konings paleis. In plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn. Gij zult hen tot vorsten zetten over de ganse aarde. Ik zal uw naam doen gedenken van elk geslacht tot geslacht. Daarom zullen u de volken loven, eeuwiglijk en altoos. Tot zover.
Bewoord moeten we ons voor het heilige aangezien des Heeren een gemeenschappelijk gebed. Heer, wat is dat voor uw man een wonder geweest, dat door uw geest gedreven hij deze zaken mocht toevertrouwen aan het papier, mocht optekenen in ieder geval. Wat door uw geest in zijn hart gewerkt werd. Over die koning der koningen en die heren der heren. Opdat uw kerk alle eeuwen door daaruit lering zou ontvangen. En daarin ook zoete vertroosting zou verkrijgen. En dat op deze dag, heren, als deel van het geheel van uw woord, mag het toch tot ons komen, dat bruiloftslied. Het lied van bruidegom en bruid. Van die ontzaglijke liefde die er nu is voor een in zichzelf verloren zondaar. Die eeuwige Gods liefde die in de volheid des tijds vlees heeft aangenomen. De Godmens, Jezus Christus, uw Zoon, die onder ons heeft gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als de heerlijkheid eens de enige geboren Zoon des Vaders. Mag Johannes de Schoot, discipel, verklaren. En heren, zo komt het ook vanmiddag tot ons. Dat gedicht dat zo werd opgewekt in het hart van een van uw kinderen. Dat gedicht dat spreekt niet alleen van uw eeuwige zondaarsliefde in u, maar ook wat het uitgewerkt heeft in de kerk. Hoe daar met uw heiligheid versierd de bruid de tijden door mag schrijden en eenmaal de bruiloftzaal mag ingaan. Als uw bruidsgemeente voltallig is, als ook de laatste van uw kinderen zijn toegebracht, zal de bruid daar zijn getooid in eeuwige schoonheid. Dan hoeft ze nooit meer te zeggen wat ze hier wel moet beleiden. Ik ben zwart, toch lieflijk, daar zal het alleen maar zijn. Ik ben lieflijk. Heren, dan mag het gebed ook vanmiddag zijn. Voor in ieder van ons, jong en oud en hier en thuis, dat we bij dat volk mogen horen. Dat wij van de losprijs. Geen ziel heeft ooit dat kunnen voldoen, maar hij kwam om te betalen. De losprijs. En die weet ook van de lossing zelf. Die weet ook van de banden die geslaakt zijn. Die weet ook enige mate van de vrijheid van de kinderen Gods. Heren, wij bidden u of u ook de prediking vanmiddag daartoe zou willen stellen. Om ons heilig jaloers te maken op de bruid van Christus. Dat het verlangen mag ontstaan, het wordt van nature in ons niet gevonden. Alleen maar vijandschap, maar mag ontstaan en gewerkt door de geest. Om maar uitspreken in zuchtingen, om nu dat ook te mogen kennen. Om zo ook getooid te worden met die kostelijke sieradien, met die heerlijke kleren des heils. Om versierd te worden door u en dat ook voor u. Heere, want dan komt de mens erachter. Dan zal die het ook gaan zoeken. En dat zal ook zijn vreugde zijn voor u te mogen leven. Daartoe eenmaal gesteld in het paradijs. Uit uw hoge roeping gevallen. Om nu opgeraapt daar weer teruggebracht te worden. Maar nu toch anders. Heere, zoals uw oude volk het wel eens zei. Nog heerlijke wand, nu alles doortrokken van het bloed van Christus, die eeuwige godsliefde verheerlijkt in de Zoon van uw welbehagen. Dat doortrekt al de zangen, al de gedachten van uw kerk. Dat doortrekt ook al de gangen van uw kinderen. Dat bloed, dat geurt door alles heen. En dat kleurt ook het leven van uw kerk tot in alle eeuwigheid. Heer, wil zo dan nog geven. Vanmiddag en dienst bij u vandaan. Om daar nu voor ingewonnen te mogen worden. Om u op te mogen trekken met dat volk. Dat hier bak als vallei moet doorgaan. Maar dat ook zo mag ervaren. Als alleen maar. Hoe zwaar ook bij ogenblikken. Toch alleen maar een doorgangsgebied. Hun hart ligt elders. Hun hoofd is hen vooruitgesneld. En zij zullen ook eenmaal aankomen. Een volk dat trekt de tijden door, de wereld door. Op weg naar het eeuwig vaderhuis. Waar gij zult zijn alles en in allen. Heren, dat ook in dit alles mag opklinken. Niet alleen de blijdschap, de vreugde, het geluk van uw kinderen. Maar ook het nameloze, ongelukkige, ja, rampzalige, van al die zielen die nou in die bruidsgemeente niet gevonden wachten. Bijzonder degene die al eens gedacht hebben er ook bij te zullen horen, maar er eeuwig buiten gesloten zouden worden, als u nog en alsnog niet bekering, waarachtige bekering zou schenken. Heere, wat er misschien voor eigen waarneming wel bij behoort, maar het in waarheid niet is. En heren, we worden zo ernstig gewaarschuwd, juist op dat punt, heel de Bijbel door, horen wij ook uw liefdestem dat zeggen. Onderzoekt u zelf nou, zeer nou, Paulus zegt het ook, onderzoek of gij in het geloof zijt. De mond van de opperste wijsheid zelf heeft gesproken, dwaze en wijze maagden. Heren, en Petrus mocht het zeggen, de rechtvaardige nauwelijks zalig, waar zal de goddeloze blijven? Zoveel opscherpingen, zoveel vermaningen om door onszelf te onderzoeken en daar niet lichthartig in te zijn en niet gemakkelijk. Ja, als wij werkelijk onbekeerd zijn in wezen, dan zullen wij die arbeid dan ook niet zo gaarne ter hand nemen. Want dan voelen we wel dat het niet goed is. Maar uw volk zegt wel duizend keer, Heere, onderzoek het nog eens. Want ik kan maar eenmaal sterven en eenmaal u ontmoeten. En als het dan mis is, dan is het voor eeuwig mis en dan is het voor eeuwig kwijt. Och, die hebben er bij ogenblikken toch zoveel belang bij. Eigenlijk altijd, maar dan voelen ze niet zo om al onderzocht te worden. Dat je nog eens dat gaat keuren en proeven, dat gij uw eigen keurmerk geeft. Zet mij als een zegel op uw hart. Zet mij als een zegel op uw hart. Heer, wil ons zo dan nog gedenken. Mag de prediking daartoe nog uitgaan. Om te ontdekken onze staat en stand voor de eeuwigheid. Om uw volk nog eens een weinig te vertroosten. Weer wat voor te helpen. Op de weg naar het eeuwige leven. Om ook nabijkomende nog van alle droggronden te ontdoen. Een vaste grondslag geven in het bloed van Christus alleen. En zo al te samen ons kan het zijn nog verblijden met uw grote daden in dit middaguur. Niet alleen hier in de kerk, maar ook thuis. Gebied daartoe nog uw zegen. Ja, ook over het rond der aarde, als daar nog dienstknechten geroepen worden deze dag, om uw mond te zijn. Heer en ach, u weet het van hen als geen ander. Wat dat bij ogenblikken kan zijn, om met een bezwaard gemoed de kansel te bestijgen, om van zichzelf zo te gevoelen niet in staat te zijn, en die diepe onwaardigheid te moeten inleven. Maar heren, als er dan toch weer eens verlevendig mag worden, dat ze toch eenmaal geroepen zijn die van zichzelf dat niet kon en ook niet wilde. Dat ze eenmaal geroepen zijn en door u gesteld zijn om uw mond te wezen. Dat ze uit uw roeping nog wel eens wat mogen ontvangen. Maar het meest toch wel als u opnieuw alles weer gaat bevestigen. En nog meer als u overkomt. Van het oude brood kunnen ze niet leven. Van verlevendiging is het al beter te eten, maar de grootste genieting ligt toch wel in de dadelijke inkomst. Heer, en ach, mag het dan ook zo vanmiddag nog zijn, maar u bent vrij altijd om te doen wat u wilt. Maar één ding is zeker, die gij er eenmaal hebt gesteld, die zult ge gebruiken tot dat doel waartoe zij gesteld zijn. En uw werk zal gelukkig voortgaan door de hand van Christus en van allen die in zijn dienst zijn gesteld. Heren, wees zo ook met uw verdrukte kerk bijzonder over het rond der aarde. Velen die in de banden zijn, in gevangenissen zuchten, die hun angstig hart opheffen tot in. Ach, en wij hierin nog in alle vrijheid. Nou is het waar, we hebben er nog niet zo lang geleden bij mogen stilstaan, dat allen die godzalig in de Heer Jezus Christus wensen te leven, vervolgd zullen worden, maar er is wel verschil. Heren, er is wel een groot verschil ook. En dan mogen we onszelf hier nog gelukkig prijzen, in vrijheid bij elkaar te komen. Maar mag dat ook daartoe leiden dat onze gebeden vermenigvuldigd worden voor hen die dat voorrecht niet hebben. Heren, en dat we ook mogen zien in dit alles, dat het geen vanzelfsprekendheid is dat wij dat nog hebben, wat anderen moeten missen. Heren, wilt u geven ook vanmiddag een aandachtig gehoor bij de kinderen en de ouderen, Hier, maar ook thuis, u weet de omstandigheden waarin zij verkeren, meestal ouderdom, gebrek, dan wel ziekte of anderszins, maar u staat niets in de weg. Zelfs wij, de grootste, staan in de weg, dat zijn we zelf, kunnen niet verhinderen dat uw werk voortgang zal vinden. Mag het ook daar nog zijn. Heren, en wees zo in alles een God van nabij en goed. Bijzonder ook voor dat volk dat zo menigmaal in de banden loopt en van voren niet kan bekijken wat er van achter is gebeurd. Die niet weten in en uit te gaan, die zichzelf zo menigmaal een raadsel zijn, maar de wilt genoeg knopen ombinden en ook daartoe nog een lieve woord gebruiken. Wil het ook zo nog komen te zegenen. En verheerlijk in dit alles uw eigen, heerlijke en heilige en zeer geduchte naam. Om diens wil, dien gij altijd hoort, om Jezus willen. Amen. Een geliefde aan de orde van behandeling is de 12e zondagsafdeling van de Heidelbergse Catechismus. Sprekend over de ambtsnaam. Christus, zondag 11, handelde van de persoonsnaam Jezus. Zondag 12 van de ambtsnaam Christus, wat dat betekent. Zondag 12, vragen en antwoorden 31 en 32. Zondag 12, vraag en antwoord 31. Waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. Het antwoord luidt: omdat hij van God den Vader verordineerd is en met een heilige geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons den verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft, en tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft, en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader, en tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons beide verworven verlossing beschut en behoudt. Vraag en antwoord 32. Waarom wordt gij een christen genaamd? Het antwoord: omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn er zalving deelachtig ben, opdat ik zijn naam beleide en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren en met een vrij en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en den duivel strijden en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Tot zover. Zondag 12, de ambtsnaam Christus. Staan wij stil bij de zalving van het hoofd en van het lichaam. En geliefde, die twee vindt u ook samen vermeld in Psalm 45, en ik wijs u daar toch nog op, terwijl ik wij straks ook willen overdenken. Psalm 45, 8e vers, staat, tweede gedeelte: daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Als we dan spreken over de zalving, zondag 12, dan blijkt ook hier, wat ook in zondag 12 staat, dat gezalfd worden hoofd en lichaam. Dat is Christus en zijn gemeente. Ziet u maar. Daarom, en dat moet verstaan worden, zie de kanttekening. Daartoe, ik hoop het straks uit te leggen, heeft u, Zoon van God, uw God, de Vader, gezalfd met God de Heilige Geest. Vreugdeolie. Dus God heeft God gezalfd. De Vader heeft de Zoon gezalfd. Als hoofd is gezalfd, als hoofd. Boven uw medegenoten, dat zijn de gelovigen, de kinderen Gods. Die zijn dus ook gezalfd. Maar daarbovenuit gaat de zalving van het hoofd, Christus. Ook de anderen zijn gezalfd. Maar niet met die volheid waarmee de Zoon van God gezalfd is. Dus in Psalm 45, vers 8, het tweede gedeelte, vindt u de inhoud in wezen van zondag 12. En alles wat de catechismus meldt, moet ook in Gods woord terug te vinden zijn. En hier ziet u het. Zalving van het hoofd, Gods Zoon en zijn kerk, de medegenoten. We hopen daar zo aanstonds nog op terug te komen. Laat ons nu eerst van deze psalm zingen. Psalm 45. U verstaat, gemeente, dat in deze hetzelfde als laatstelijk bij Nederlandse Geloofbelijdenis, dus artikel 15. Er ook gepreekt kan worden over een tekst. Hier Psalm 45, vers 8. En dat de catechismus daar een verklaring van wil zijn. Zingen we nu van Psalm 45 het tweede, als ook het derde vers. Psalm 45, vers 2. God, God, o held, u zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard zo scherp gewet ten strijde. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit. Rijd zegenrijk in uw heerlijkheid. En het derde, uw pijlen, fel van uw boog gedreven, zijn scherp en doen gehele volken beven. Zij vellen neer wat uw vermogen tart en dringen diep in het vijands wrevelig hart. En wat er verder volgt in de versen 2 en 3 van Psalm 45. 45, gemeente Psalm 45. Kanttekenaar zegt het zo heel treffend. Gedicht ter gelegenheid van het huwelijk van Salomo met de dochter van Farao, maar over het geestelijk huwelijk van Christus en zijn bruid. Dus ter gelegenheid van het huwelijk van Salomo met de dochter van Farao. Salomo, dat is toch merkwaardig of niet? Een vrouw uit Egypte? Had Salomo zijn vrouw uit Egypte? Waar haalt God zijn kerk vandaan? Uit Egypte. Uit het diensthuis. Ter gelegenheid van dat huwelijk. Maar over, Psalm 45, over dat geestelijke huwelijk van Christus en zijn gemeente. Wat staan er ontzaglijk grote zaken in vermeld. Laten we samen zien. Psalm 45. Een onderwijzing en lied der liefden. Ingegeven door de Heilige Geest. Het hart van de dichter. De kanttekening. Wederom zegt er dit van. Het hart van de dichter is als een pan op het vuur. Aan de kook gebracht, borrelt op. De dichter wil door Gods geest geleid zijn, een vaardig schrijver. Om iets uit te zeggen, uit te schrijven, uit te drukken. Van de grootheid en de schoonheid en de heerlijkheid van de koning, Jezus Christus. Mijn hart geeft een goede reden op, u ziet het. Hè? Ja. Op het vuur gezet. Het vuur des geestes. En dan komt er beweging. En dan moet het uitgezegd worden. Wie Christus is voor zijn kerk. En geliefde, om daar toch bij stil te mogen staan, let u daar eens op. Wat er dan van Christus wordt gemeld. Zijn schoonheid. Eigenlijk is dat een samenvatting van alles wat aan hem zo begeerlijk is. Zijn schoonheid. Nu is schoonheid iets heel moeilijks. Tenminste om het te omschrijven. Om het uit te leggen. Wat is schoonheid? Krachtige gestalte. Edele trekken. En nog veel meer. Maar geliefde, de schoonheid van Christus is de schoonheid der liefde. Liefde is schoon. Dat alleen is blijvend schoon. De wereld kent ook wel schoonheid en daar verkijkt een mens zich op. Ook als het gaat in het huwelijk en om de liefde, over de schoonheid van man en vrouw. Dan zou ik toch letten, geliefde, op een andere schoonheid. De schoonheid der liefde. Op de rest verkijkt u zich. En hier is er dan één die, zo zingen we het ook, schoner is dan de mensenkinderen. Jezus Christus, de schoonste der mensenkinderen. Let wel, mensenkinderen, dus heel nadrukkelijk wordt hier gesproken over de Godmens. De Zoon van God die mens is geworden. En daarom ook zo schoner dan de mensenkinderen. Maar dan gaat de dichter ook nader uitleggen. Waarin die schoonheid en die heerlijkheid van de bruidegom bestaat. De Heer Jezus Christus, de Godmens. Een aantal zaken worden ons genoemd. En het is niet zomaar. Wel als eerste wordt gesproken over zijn lippen. En nadat dus in het algemeen is gezegd, gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Of zoals ze zingen, de schoonste der mensenkinderen, zijt gij, o Heer Jezus Christus, wordt dit nader verbijzonderd in de lippen. Genade in de lippen uitgestort. Waarom die lippen dan? Is dat het eerste waar op gelet wordt als ge Christus ziet, zijn lippen? Vertel eens, hoe heeft u hem leren kennen? Hoe heeft u de Heer Jezus, of heeft u hem nooit leren kennen? Dat is ontzettend, dat is vreselijk, dat is rampzalig. Weet u dat? Maar als u hem hebt leren kennen, hebt u hem leren kennen aan zijn woorden. De woorden die hij tot u sprak. Genade in zijn lippen uitgestort. Dat wil zeggen, zijn lippen hebben gesproken en spreken nog steeds van vrije gunst genade. Vrije gunst die eeuwig God bewoog. Nooit God gezocht, dood in de zonde en de misdaad. En hij komt te spreken van eeuwige goddelijke liefde voor verloren zondaren. Die lippen waarin, niet waarop, dan zou het eraf kunnen. Waarin, ligt vast en onverbroken. Waarin genade is uitgestort. Spreekt hij tot zijn kerk. Dan spreekt u over haar diepe, diepe ellende. Waarin zij zich bevindt. Uit Gods gemeenschap gevallen. En spreekt u over de eeuwige liefde. Die zich ontfermt over gevallen zondaren. Dan gaat u spreken over zichzelf. Hoe hij gekomen is om jouw zo'n volk van verloren mensenkinderen te zaligen in zijn bloed. Zo spreekt hij, maar niet in het algemeen, maar ook zo bijzonder. Kom, zijn lippen waarin genade is uitgestort. En wat is nou zo'n zoete en aangename bezigheid, geliefde? Om aan die lippen te hangen en die woorden in te drinken. Komt gezonde kerk, spreek tot mijn ziel. Christus schoon, alleen de liefde is schoon. Lippen, genade uitgestort in uw lippen. Uw zwaard, wordt ook gesproken over het zwaard. Het heeft alles met die lippen te maken, maar het is beeldspraak die wisselt. Verschillende beelden worden gebruikt. Hier het zwaard, en dat weten de kinderen ook. De Bijbel hier voor mij wordt ook het zwaard van God genoemd. Het zwaard. Waarom een zwaard? Een zwaard klieft. Een mensenkind als het valt open. Is niet zo aangenaam om dat te vertellen, maar dan word je opengekliefd. Het zwaard door een mens heen wordt u opengelegd. En dan ziet je alles wat van binnen zich daar bevindt. Die vuile modderpoel, die giftige bron van vuile wanbedrijven. Dat woord in die ontdekkende kracht. Zwaard. Ik zal, mag de dichter spreken over Christus. Over zijn lippen. Over zijn zwaard. Niet alleen als lieve bruidegom, maar ook als sterke held. Die pijlen richt, een ander beeld op de harten van de vijanden. Die de bruid te nakomen. Die haar willen overmeesteren. Vijanden van de kerk. Christus vuurt er pijlen op af. Treft de vijanden in het hart. Zwaard voor zijn kerk. Pijlen voor de vijanden, de beelden wisselen. Maar u verstaat het toch wel. Er wordt gesproken over een troon, dat horen wij een koning. Niet maar voor een tijdje, maar voor eeuwig staat die troon vast. Dus die, Die bruidegom van de kerk is een sterke held, is een eeuwige koning. En zijn scepter, zijn heerserstaf, zijn rijkstaf heeft u net gezongen. Beeld van zijn macht. Zijn scepter is rechtvaardig, hij regeert zijn volk met wijsheid. Geef Heer de koning, kent het wel, Psalm 72. Wat voor koning? Een die rechtvaardig is, wijs en zacht. Die zijn ellendigen regeert en een recht doet op hun klacht. Op hun klacht. Zo tekent de dichter in Psalm 45 Christus. De liefde van de bruidegom. De kracht van die held. De macht van die koning. Maar in zijn woorden ook de uitnemendheid van hem als leraar om zijn kerk te onderwijzen in de zaken van de eeuwigheid. Zijn eigenschappen worden genoemd rechtvaardig, genadig, zachtmoedig. En zo tekent daar de dichter, door Gods geest gedreven, het beeld van de schoonste der mensen, kinderen, de Heer Jezus Christus. En geliefde, zou u dat nu ook kunnen? Nee, niet om dat te evenaren, al helemaal niet om dat te overtreffen, maar zou u nou ook enige pennenstreken kunnen zetten op het papier? Niet van horen zeggen, niet gelezen, niet pronken met andermans veren, maar uit uw eigen ervaring. Die waar zo wat uittekenen van de schoonheid en de heerlijkheid, de onmisbaarheid en gepastheid van Christus. Het is schoon dat de dichter van Psalm 45 dat doet, maar het baat mij niet als ik dat zelf niet ken. Uw schoonheid hoog te loven gaat al het schoon der mensen ver te boven. Is dat de taal van uw hart? En als zo de dichter in Psalm 45 een en ander heeft mogen opsommen van die sterke held, die eeuwige koning, die lieve bruidegom, dan komt daar in Psalm 45 vers 8 een bijzonder woord. Ik heb het u al voor u gelezen, wat nu onze aandacht moet hebben. Daarom, en nog eens, het moet vertaald worden, zo ook verstaan worden, daartoe om nu zo'n koning te kunnen zijn. Zo'n lieve bruidegom te kunnen wezen. Zo'n krachtige held, zo'n machtige koning. Daartoe om dat te kunnen zijn, heeft, o Heer Jezus Christus, heeft uw God u gezalfd. Nogmaals, gemeente, kinderen, luisteren. We spreken over de Heer Jezus, die Zoon van God, die mens geworden is. Advent, uitzien naar de komst van Christus. Niet op de wolken, dat is zo aanstonds, kan zeer dichtbij zijn, maar zal eenmaal geschieden. Maar in het vlees, dat wil zeggen in het lichaam van Maria, hij is mens geworden, als een kind geboren. En daarom noemen wij hem God, mens. Hij is God, blijft eeuwig God, maar is ook mens geworden. En als zodanig, als God die mens is geworden, is hij gezalfd door God de Vader met de Heilige Geest. Om zo koning, bruidegom, held, leraar, priester te kunnen zijn. Daarom wordt hij ook zo genoemd Christus. Ik kijk naar zondag 12. Waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. Omdat hij van God de Vader verordineerd is. Laat me dat eerst mogen uitleggen. Dat is in de eeuwigheid heeft de Vader de Zoon aangewezen. En gezegd, gij zult het vlees aannemen van een mens, om als Godmens mijn toren te dragen voor allen die ik heb uitverkoren. Daar is hij aangewezen, verordineerd. Omdat hij van God de Vader verordineerd is, dat is dus in de eeuwigheid gebeurd. En met de Heilige Geest gezalfd is. Psalm 45 vers 8. Met de Heilige Geest gezalfd is. Wanneer denken wij dan met name aan de doop bij de Jordaan? Kijk kinderen, we hebben het wel eens meer over gehad. Doop van de Heer Jezus bij de Jordaan door Johannes de Doper. Wat gebeurt er? De Heer Jezus wordt ondergedompeld in de Jordaan. Komt dan boven. En dan zien we de hemel opengaan. Komt een duif, die zet zich op het hoofd van Christus. En de stem van de Vader klinkt uit de hemel. Daar ziet je de drie personen, de Vader die spreekt, de Heilige Geest als een duif die zich neerzet op het hoofd van Christus, en de Zoon van God, de tweede persoon van het goddelijke wezen, mens geworden. Daar is dus die duif, dat is de Heilige Geest, nedergedaald op Christus, om hem naar zijn menselijke natuur kracht te geven, om het werk te doen op aarde. Als Gods Zoon had hij die kracht niet nodig, maar naar zijn menselijke natuur had hij kracht nodig en wijsheid en liefde en inzicht en verstand en volharding om dat te kunnen wat. Dat zware werk van het dragen van Gods toren. Dat werk van het onderwijzen van zijn kinderen. Dat werk van de voorbidding, de voorbeden. Dat werk van de regering om de vijanden die zijn kerk benauwen te straffen en te doden. Als God, nogmaals, had hij dat niet nodig. Maar nu hij ook mens is geworden, moet hij naar zijn menselijke natuur die kracht ontvangen. Dat staat in Psalm 45. God de Vader heeft God de Zoon, die mens geworden is, gezalfd met de Heilige Geest. Maar let u nu eens op. Er staat met vreugdeolie. Met vreugdeolie. Dus hier wordt de Heilige Geest genoemd vreugdeolie. Jezus Christus is met vreugdeolie gezalfd. En daar liggen nu twee zaken in, wonderschoon. Twee zaken. Toen daar die geest neerdaalde op de Heer Jezus, bij de Jordaan, de Heilige Geest, toen kreeg hij naar zijn menselijke natuur dus die kracht, die wijsheid, dat inzicht, die volharding, al die zaken die ik noemde, om naar zijn menselijke natuur die zware gang te kunnen gaan. Kracht, maar ook vreugde. Kracht en vreugde, vreugdekracht. Zullen we dat onthouden? Met vreugdeolie gezalfd. Dus heel zijn bediening, geliefd op aarde, kinderen. Heel dat leven, na die zalving bij de Jordaan 3 jaar lang. Heel dat leven is dus gekenmerkt door de kracht en de vreugde. Kracht en vreugde van de Heilige Geest. De Heilige Geest, zegt de kanttekenaar, is de auteur, de bewerker van de ware blijdschap en vreugde. God heeft zijn Zoon overgoten met vreugdeolie. Kracht en blijdschap. Hoort u? Kracht en blijdschap. Vreugdekracht. Om te gaan, te staan, te sterven. Om alles te doen wat God van hem vraagt. God heeft u met vreugdeolie gezalfd. Ik vat het samen, geliefde, ook voor de kinderen nogmaals. Door de Vader is de Zoon die mens is geworden. met de Heilige Geest. Dat is met vreugdeolie gezalfd. En zo is hij ook naar zijn menselijke natuur in staat geweest om alles te doen wat God van hem heeft gevraagd. Wat dan? Om, zoals de catechismus dat zegt, daartoe dus gezalfd, om profeet, om priester en koning te kunnen zijn en dat met vreugde. Om priester, profeet en koning te kunnen zijn en dat met vreugde. Met vreugdeolie overgoten. En zo zien wij naar zondag 12 waar dan de naam van Christus gezalfde, met vreugdeolie gezalfde, waar Christus wordt verklaard als met de Heilige Geest, we zeggen het nog een keer, vreugdeolie, gezalfd om te zijn onze hoogste profeet en leraar, onze enige hoge priester en eeuwige koning. Daartoe met vreugdeolie gezalfd. Om te kunnen, en dat met vreugde, profeet. Christus gezalfd met de Heilige Geest om profeet te kunnen zijn. Naar zijn menselijke natuur. Met vreugde. En ik heb hier voor me Jesaja 61. En daar staat het, nog een keer. De Geest des Heren, Heren, is op mij. Omdat de Heere God, de Vader, mij gezalfd heeft. Waarom? Om te profeteren. Gezalfd naar mijn menselijke natuur om profeet te kunnen zijn. Wat voor een profeet? Om de blijde boodschap te brengen. De zachtmoedige. Geliefde. Hij is dus gezalfd met vreugdeolie om profeet te zijn. Te kunnen zijn met vreugde. En wat is dat profeet zijn? De blijde boodschap staat hier. Voelt u die vreugde, olie? Want hij brengt een blijde boodschap. Een blijde boodschap voor wie? De zachtmoedige. De gebrokene. De gevangene. De gebondene. De arme. Een blijde boodschap en geliefde, u verstaat dat toch? Als gij een blijde boodschap brengt, zult gij dan zelf niet blij zijn? Wat is dat voor een boodschapper die een blijde boodschap brengt? Met een treurig gezicht, dan zegt u, gelooft het zeker zelf ook niet. Met vreugdeolie overgoten, mag hij met vreugde en overtuigingskracht dat blijde nieuws vertellen. Aan gebrokenen, gevangenen, gebondenen, zachtmoedigen en armen. Zo zie ik hem zitten aan de oever van het meer. Met die scharen voor zich. En dan mag je weten, daar zijn er van mijn volk. En dan word je met zulk een blijdschap vervuld. Om die gebonden nou te vertellen hoe hij ze zal losmaken. Om aan die armen te vertellen welk een rijkdom er in hem te vinden is. Dat is een innerlijk vermaak. Om die blijde boodschap te brengen aan dat volk van verlorenen in zichzelf. Want dat betekent het toch. Gebonden, gevangen, gebrokenen van hart is één. Volk van verlorenen in zichzelf. Die gevangen zit. Kan niet uitkomen. Als de Heer je gaat ontdekken, dan roep je dat uit hoor. Heer, ik kan mezelf nooit terugbrengen. Een gevangen. Een gebonden. Gebroken. En wat is er voor de Heer Jezus een blijdschap geweest. Om die blijmaren. Die vreugdevolle boodschap nou aan zo'n arm, ellendig in zichzelf verloren volk te vertellen. En zie hem zomaar zitten en spreken. Ik zeg nogmaals, met innerlijke vreugde vervuld, want laat dat duidelijk zijn. Hij is een man der smart. Heel zijn leven lang onder de toren van God geleefd. Maar dat is beide in zijn leven, de kerk kent dat ook. Die ontzaglijke droefheid en smart. Tranen zaaiend gaat hij door het leven. En tegelijkertijd een innerlijk zich verheugen in de God zijns heils en het werk dat hij mag doen om arme zondaren zalig te maken. Droefheid en vreugde gaan samen. En zijn in Christus onlosmakelijk met elkaar verbonden. En ook bij de kerk. En daarom zeggen we, vreugdeolie. Om met innerlijk vermaak de woorden Gods te spreken. Profeet, onze enige profeet en leraar. Geliefde door woord en geest. En daartoe gebruikt hij ook dienstknecht. Een mannetje zet het stof verheven om zijn mond te zijn. Om dat woord te verkondigen en door de kracht van de geest te overtuigen. En zo is hij de profeet die het van God gehoord heeft. Die het uitroept over de hoofden van de mensen. Maar die als leraar dat ook persoonlijk gaat onderwijzen aan al zijn kinderen. Inwendige onderwijzer die de woord en geest gaat leren. Een echte leraar, profeet, hè, van God gehoord en uitgesproken. Hoor des Heeren woord, dat is een profeet. Ook leraar, om persoonlijk te onderwijzen, dan neemt hij onder vier ogen en dan gaat hij leren. Wat een ellendig schepsel je bent. Leren om het recht Gods lief te krijgen, omdat God geen onrecht doet in je eeuwige verdoemenis. Dan gaat hij leren om nu alleen maar te rusten op het algenoegzame offer van Christus en buiten hem geen grond meer. Dan gaat hij leren inwendig, wat nu de gang is die hij houdt om alles maar af te breken. Wat in de weg staat om meer en meer op God alleen te leunen en te steunen, dat is de afbraak levenslang. Een echte leraar die overhoort en zegt, heb je nou begrepen mijn kind? Nee, ik heb er nog niks van begrepen. Zal ik het nog een keer zeggen? Is dit dan de weg? Moet ik dan alles missen? En zo gaat hij leren en overhoren en nog eens uitleggen. En wordt niet moe hoor. Met een inwendig vermaak onderwijst hij zijn volk. Maar met vreugdeolie gezalfd. Om met vreugde te doen. En ook te kunnen. En met kracht te overtuigen. In te winnen. Zo is hij die grote profeet en enige leraar van de kerkvrienden. Hebt hem zo leren kennen. En ook priester. Priester. Wiens spijs het is geweest om zijn, dat is zijn vaders wil te doen. Ik hoor weer de vreugde. Hoort u die ook? In Psalm 40. Ik heb lust, o God, om uw wil te doen. Hoort u? Ik heb lust. Lust en liefde. Zie je, kom om uw wil te doen. De priester. Een ontzaglijke gang geweest. Die zichzelf gaat offeren. Er staat hier. Onze enige hoge priester zal onthouden. Enige hoge priester die intreedt bij de Vader. Geen andere. Maak niet je eigen hoge priestertjes. Leg niet je eigen grondjes. Deze enige hoge priester, door wie ik tot God kan naderen, is de enige hoge priester, heeft zijn kerk verlost met zijn enige offerande, de enige offerande zijn zijn lichaams. En dat betekent zijn menselijk bestaan, heeft deze priester uitgegoten in de dood, dat wil zeggen, hij is gestorven onder de toren van God. Die heeft hij ten volle gedragen. Hij heeft de dood, de eeuwige dood gesmaakt. Nou, zijn menselijke natuur heeft hij nu ondergaan. En de kracht van zijn zalving en van zijn goddelijke natuur heeft hij die kunnen doorstaan. Ontzaglijk straflijden is dat geweest. Maar ook in die gang is het toch ook vreugde geweest. Ook al met het zien op de heerlijkheid die hem straks geschonken zal worden. En ik lees in Hebreeën 12 vers 2. Over die hoge priester, de overste leidsman en verleider des geloofs, Jezus. Die om de vreugde die hem was voorgesteld het kruis heeft verdragen en schande veracht. Weer die innerlijke vreugde waarmee hij het kruis heeft gedragen. Om daarmee de wil van zijn vader te volbrengen. Zijn kerk te zaligen. En tegelijkertijd hete stralen geschreid. Om het eens te worden met die weg van God. Die gaat door de hel heen. Vreugde en verdriet. Blijdschap. En verdrukking. Zijn zijn deel geweest. Priester die zijn lichaam heeft geofferd. Maar ook voorbidder, dat hoort ook bij de priester. Niet alleen offeren zichzelf, maar ook voorbeden doen. En ik denk aan twee dingen. Als het vanmiddag nog mag gebeuren, dan zien we toch naar uit, of niet? Want er vanmiddag een jongen of een meisje. Het van God gaat verliezen. Recht Gods gaat lief krijgen. En die het gaat uitroepen naar de hemel. Ik heb de eeuwige dood verdiend. En die met koorden van veroordeling tot God nadert. Verloren. Voor eeuwig verloren. En dat naar recht. Dan zie ik hem daar in zijn priesterlijke bediening in de hemel opstaan. En zijn wonden tonen aan zijn vader. En zeggen. Ik wil niet. Ik wil niet dat die daar in Vriezenveen nu vlak voor ons ligt, vader, verloren gaat. Want ook voor dit uitverkoren vat heb ik mijn dierbaar bloed gegeven. Zie mijn wonden. Ook voor hem. Ook voor haar. Dat de vader zo hij niet in het verderf stort. Ik heb verzoening voor hem gevonden. En dan haast Christus zich uit de bovenhof naar de benedenhof ons hart om het daar te verklaren dat de vrede is in zijn bloed. Zo is hij ook pleiter met geopende wonden, dat is zijn pleitgrond, hoort u dat? Er was pas een katechizant en daar ben ik blij om hoor. Die zegt wat vreemd, dat is toch geen echte advocaat meer bij ons niet. Onze advocaat te zoeken, nee, laat ik daar maar niet over uitweiden. Waarom zou ik? Nee, maar dit is een andere advocaat, een andere pleiter. Die pleit op zijn eigen geopende wonden. Ik heb verzoening voor hem gevonden. Dat bloed spreekt van zijn offerdood, van zijn straflijden voor zijn kinderen. En dan kan de vader zich niet inhouden. En dan zegt, ga mijn zoon. Maak u zelf bekend op een bar. Schenk u weg, geef u weg met uw liefde. Zulk een priester die zijn leven heeft gegeven, die pleit voor zijn kerk. Maar ook het tweede, dat zal ik u nog zeggen. Als zo'n kind dan weer in de zonde valt, u weet wel wie ik bedoel, Petrus. Staat hij weer op. Dan gaat hij bidden. Weer pleitend op zijn bloedwonden. Dat heeft hij toch gezegd. Petrus, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Zo bidt dat Christus, die altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. Met bedroefdheid in zijn hart over het vallen en struikelen van zijn kinderen. En toch met vreugde om dat werk nou te mogen doen. Om zijn lieve, duurgekochte kinderen bij het leven en bij de verlossing te bewaren. En dan komen we bij het derde. Dat weten de kinderen ook, hij is niet alleen priester. Die al volkomen de wil en de verborgen raad van God bekend heeft gemaakt. Een priester die zijn eigen lichaam, dat is zijn leven, heeft geofferd. En met zijn voorbinding tussen treedt, maar ook onze eeuwige koning, Psalm 45, die troon die staat voor eeuwig, eeuwige koning, de Godmens Jezus Christus. Ook daartoe gezalfd met kracht en vreugde om koning te zijn. Vreugdeolie, daarmee is hij gezalfd. En wat een vreugde heeft hij, als hij weer eens een kind mag verlossen uit de banden waarin zo'n kind ligt. Als die hete stonken branden van binnen zeggen, je hebt geen deel aan God, dan komt die koning. En die werpt die vijanden eruit. En snoert ze de mond. Laat af van mijn volk. Als je zijn pijlen richt, die helle God, op al die stokers van binnen en van buiten, om zijn kerk tot wanhoop te voeren. Dan komt de koning met vreugdeolie overgoten om die vijand te doden, onschadelijk te maken, om zijn kerk te bewaren bij de verworven verlossing. We hebben het pas nog gehoord, hè, vorige week. Toch? Over de dochter Sions, de dochter Jeruzalems. Verheug u zeer, gij dochter Sions, juich gij dochter Jeruzalems, zie, uw koning komt. Uw koning komt met vreugdeolie overgoten. Hij komt om u te bevrijden. Hij komt om u te geven. Sieraad voor as. Het is dat. Dat is een hoofdsiersel. De kroon. Op wat niemand uw kroon neemt. De kroon. De hoop der zaligheid. Sieraad voor as. Was eerst as op het hoofd van dat volk. Was hij tegen God, tegen de liefde gezondigd. En ze ging rouwklagend over de wereld. Wee mij, ik heb gezondigd. As op het hoofd. Maar nu in het uur der liefde zijn gekomen de koning. En gekroond dat hoofd met sieraad. De hoop der zaligheid. En vreugdeolie voor treurigheid. Ze hebben getreurd. Nu vreugdeolie. Om lofpsalmen te zingen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen dat ik hem verwacht. En een gewaad is los voor een benauwde geest. Dat komt die koning te schenken. De klederen des heils. Ze waren benauwd. Bedrukt. Bedroefd. Maar in het uur der liefde bekleed met zijn gerechtigheid. Die hij zo duur gekocht en betaald heeft. Koning met vreugdeolie overgoten. Om zijn kerk te beschermen tegen de duivel, de wereld en de zonde. Die altijd maar als een belaag aan de deur van het hart ligt. Zo regeert hij zijn arme Sion. Rechtvaardig, wijs en zacht. Zijn ellendige, zijn arme volk. Doodbrakend van de jeugd af aan. Houdt hij bij de verworven verlossing. En zo is hij de koning, de priester, de profeet, die gezegende Immanuel. Niet met mate gezalfd, boven zijn medegenoten. De koning van de kerk, de lieve bruidegom van de kerk. Zoals hij ons voorgesteld wordt in Psalm 45. En zoals we dat nu ook samen willen zingen. Met het vierde vers van deze psalm berijmt. O God, dat is de Zoon, uw God, dat is de Vader, heeft u mild overgoten met vreugde zelf, dat is de Heilige Geest, meer dan u meegenoten, wat er verder volgt. Vierde van Psalm 45. Thank you. geliefde, de koning van de kerk komt met een zwaard, een scepter, maar ook met zalf. Om zijn kinderen. We spreken nu over het lichaam. De zalf. Mag ik het zo voorstellen ook voor de jeugd in de kerk vanmiddag? Het is een beeld hoor. De vader hier, de vader. En die doet de Heilige Geest als een stroom neerdalen op zijn zoon. De vader, de geest uitstortend over de zoon. Kijk eens. En druipt die geest, die vreugde, die druipt zo over de zoon. Druipt af van zijn kleder zo om. Naar beneden, wie zijn daar onder? Nou, onder een koning zijn altijd onderdanen. Onder de koning onderdanen. En druipt zo die geest, die zalf, die olie op die kinderen. De meegenoten. De kinderen Gods door aanneming. Deel in de zalving waarmee God de Vader zijn zoon heeft gezalfd. Zij delen daarin, zij kregen daar ook een deel van. Hij boven alles, zonder mate, gezalfd. Maar ook zijn kerk, ook zijn kinderen. Het lichaam is dat. Het lichaam. De bruid. De kudde. De gemeente. Wordt gezalfd. Met vreugdeolie. Geliefde, met vreugde. Waarom wordt gij christen genaamd? Omdat ik vreugdeolie heb ontvangen. Ik ben gezalfd met vreugdeolie. Zondag 12. Het vervolg. Vraag een antwoord 32. Maar waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik deel in de zalving van Christus. Mis, dat staat er niet. Omdat ik door het geloven lidmaat van Christus ben. En al zo en zo of niet. En al zo. Zijn er zalving aan zijn zalving? Zijn er zalving deelachtig? Onderdanen. Vader, de geest, uitgezonden zoon, eronder. Die zijn onder de koning gebracht. Onderdaan geworden. In zijn rijk opgenomen. Deel het maken van zijn lichaam, de gemeente die zalig wordt. Dat druipt ook. Dus eerst de vereniging met Christus, geliefde. En zie daar het werk van de Heilige Geest. Altijd de volgende zaken goed onthouden. Zo van belang voor onszelf, maar ook om te onderscheiden of de geest uit God zijn. Hè? Het eerste wat die geest doet is met ogen zelf werken. Het eerste. De geest komt eerst met ogen zelf. Want ik zie geen God en ik zie mijn eigen verdoemelijke bestaan, zie ik niet. Ogen zelf, om te openen. Mijn ogen voor mijn afschuwelijke toestand. Zonder God en zonder hoop in deze wereld. Daar de gebrokenen. Van hart, die dat gaan zien. Die weten dat ze gevangenen zijn. Van hun boze lusten en zonden die ze nooit van zich af kunnen werpen. Gebonden aan de Satan. Opgesloten in zichzelf. Ogen zelf. Om te zien dat ge zijt arm, naakt, blind, jammerlijk, ellendig. Dat is het eerste. En in die weg gaat die geest nou een mens klaarmaken. Om Christus toe te vallen. Het uur dat hij het met God eens mag worden. Naar recht verdoemd te moeten worden. Dat uur valt in de armen van Christus. Dat is het tweede werk. Wat de Heilige Geest doet. Eerst olie zelf om te ontdekken. Dan komt hij met de liefde. Om te verbinden. Want geloof dat verbindt aan Christus is liefde. Waarmee je ziel aan Christus wordt verbonden. Die twee zullen tot één plant zijn. Eén plant samen gegroeid, zegt Paulus. Zijn liefde die verbindt. Dan komt de Heilige Geest met die vreugdeolie. Zult u het onthouden? Hij komt dus eerst met ogen zelf. Ontdekking. Dan met liefde die verenigt. En dan met die vreugdeolie. Ga delen in de zalving van Christus. Gij lieden zijt gezalfd met zalf van de Heilige. Juist Johannes benadrukt dat zo. Die zalving. In Johannes 2 vers 20. Gij hebt de zalving van de Heilige. Dat zegt hij tot Gods volk. Gij hebt de zalving van de Heilige. De Heilige, dat is Christus. Gij hebt dus de zalving van Christus. Die is van hem het hoofd. Ook over u gekomen, op u gekomen, in u gekomen. Gij hebt de zalving van Christus. En hoe weet ik dat? Dat zegt Johannes wat verderop, versje 27. En die zalving, dezelfde zalving, leert u alle dingen. Leert u alle dingen. Dus die de zalving heeft, die leert alle dingen. Leert om koning, priester en profeet te zijn in het voetspoor van die eeuwige koning, die enige hoge priester en die heerlijke en lieve profeet. Enige leraar, eeuwige koning, enige hoge priester. In het spoor van hem. O koning, priester en profeet zijn. Daartoe gezalfd om dat met vreugde te kunnen zijn. Maar hetzelfde is bij de meester het hoofd. De smart en de droefheid. Of mijn ellendig bestaan. En de vreugde. Bij ogenblikken zo groot. Dan kijk je wel eens terug. En dan worden de tranen gevoerd. Dat je eenmaal. Naar mij heb omgekeken. Ik liep daar in de wereld. En geen gedachten aan God in de eeuwigheid. Toen heeft u mij de ogen geopend. Wordt een ziel weer stil van verwondering. En een niet te benoemen vreugde vervult zijn hart. Dat God mij hebt gemunt. Op mij gemunt. Er was in mij niets. Niets. Dat gij mij zou aanzien. Voelt u iets van die vreugde, die verwondering? Zo te mogen delen nu in de zalving van Christus. Deelgenoten, medegenoten, begrijpt u? Medegenoten, mededelend in de zalving van Christus. Heel kort, geliefde. Dan moet u wel één ding ook nog doen. Mag ik u wel vragen, dat weet ik. We hebben iets gezegd over de schoonheid van de koning. Maar lees ook nog eens over de schoonheid van de bruid. Ook in Psalm 45. Ik laat het nu rusten. Om met u eindigen wat het betekent. De zalving van Christus te delen. Die vreugdeolie te kennen. Om zo geleerd. Want dezelfde zalving leert u alle dingen. Geleerd om koning te zijn. Priester en profeet. Wat is dat dan? Geleerd om profeet te zijn, laten we daarmee beginnen. Geleerd om anderen te leren. Geleerd om het vreugde uit te delen. Met vreugde zijn naam te belijden. Leren hoe je de naam van Christus moet belijden. Dan leert Gods geest dat. Onderscheiden hoe dat is, hoe een kind van God openbaar komt. Ook al gaat hij zwijgend over de wereld. Toch zo een getuigenis te mogen zijn van dat wondere werk wat aan de ziel is gedaan. Leert profetisch te beleiden. En de rechten van de koning te vermelden. Ja, die lieve geest leert om vrolijk te zijn in de weg van uw getuigenissen. U kent het wel, hè? 119. Ik ben vrolijker in de weg van uw getuigenissen dan. Enzovoort. Om vrolijk te zijn. Als die ziel ingevoerd wordt in de huisgeheimen van Gods woord, in de getuigenissen van de Heer, dan is er een innerlijk vermaak in het hart. Als die wegen is geopend worden, als dat woord is openbloed als een bloem, dan is er een innerlijke vreugde. Vrolijk in de weg uw getuigenissen. Om ook anderen uit liefde te vermanen en te vertroosten. Ook die jeugd en gemeente, ik zeg niet dat het altijd zo is. Maar zo zou het moeten zijn. met vreugde te onderwijzen. Dat er ook voor de jeugd van Vriezenveen nog doen aan is. Dat de kinderen nog bekeerd kunnen worden. Ja, ik raad het niet. Of is dat niet uw vreugde? Priester te zijn. Priester te zijn. Mezelf op te offeren als een levend dankoffer, zegt de catechismus. Priester zijn. Zichzelf offeren. Dan is nooit iets te veel. Mag u nooit rusten? U mag een weinig rusten. Een weinig rusten. Maar dan is de kerk, als hier staat, zichzelf te offeren. Een volkomen offer om te verteren in de dienst des Heeren. Dan is dat een volkomen offer waar geen plaats is voor de wereld. En dan heb ik geen tijd meer voor mezelf. Heeft u nou nooit eens tijd voor uzelf? Wiens eigen ik ben, zegt de kerk. Weet u het nog? Zichzelf te offeren. Dat is niet voor deeltijd. Dat is niet voor deeltijd. Dat is volkomen. Volkomen. Mijn meester is volkomen verteerd onder de vlammen van Gods toren. Zichzelf te offeren. Vreugdevolle priesterdienst. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. Vreugdevolle priesterdienst. Vreugdeolie. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. In het huis dat gij u hebt gesticht. De tent, o hemelkoning. Die u ter eer hebt opgericht. U ter eer. Zo naar de kerk. Zo dienen. Zo priester zijn. Met vreugdeolie priester zijn. Om het offer te brengen. Ook het allerhoogste hier. Stefanus. Gaat de man sterven onder de stenen van zijn vijanden. En wat ligt er op zijn aangezicht? Vreugdeolie. Een blijdschap. Hemelse glans. Mozes geweest bij de koning van de kerk. Wat ligt er op zijn aangezicht? Vreugdeolie. Zo sterk dat de Israëlieten niet konden verdragen. Een deksel. Vreugdeolie. Soms zo sterk. Vreugdeolie. Om op vijanden lief te hebben en te zegenen die u vervloeken. Vreugdeolie. Wat blijdschap smaakt mijn ziel. Geliefde derde koning, zo koning zijn. Met vreugdeolie overgoten. Met een vrije en goede conscientie tegen de zonde, de duivel en de wereld strijden. Koning. Dat betekent een koningskleed krijgen. Dat is niet anders dan de geestelijke wapenuitrusting waarvan Paulus spreekt. Het kwaad te haten en gerechtigheid lief te hebben. De koning met vreugdeolie overgoten. En zijn kerk deelt erin. Zo straks mag de kerk delen. In die eeuwige heerschappij over de schepping. Want een deel koningschap hier mag het volk koningschap eenmaal daar. Als de kerk uitgaat. De kerk daarboven ingaat. Gods kinderen geroepen worden. Om eeuwig met de koning van de kerk. Te oordelen. En te regeren. Over de ganse schepping. Dan zal geen droefenis meer gevonden worden. Maar blijft de vreugde over een onbekeerde medereiziger. Voor u andersom. De vreugde die u gehad heeft, wat is vreugde? Ach, niets van wat de kerk leert kennen hoor. De vreugde van de wereld is ten diepste geen vreugde. Maar die vreugde dan die er dan geweest is, gaat voorbij. En voor u blijft over droefheid. Eindeloze droefheid en wening en knersing der tanden. Maar voor de kerk, zo gelukkig eeuwig bij de bruidegom, bij de koning, bij die sterke held, meeregeren over alle schepselen. Dat is verslonden in zijn wil en nooit meer anders te willen dan wat God wil. En gebonden in zijn liefde voor eeuwig. En dan zal het waar zijn. Hun blijdschap zal dan vreugdeolie. Zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. Amen. Laten wij samen trachten te eindigen. Heren, zo heeft u ons vanmiddag een ogenblik laten inblikken in Psalm 45. Hoe diep? Ach, u weet het voor een ieder van ons persoonlijk. Maar lag nou op Psalm 45 ook in ons hart verklaard. kunnen wij tekenen de koning in al zijn schoonheid. Weten wij van vreugde, o Heer? Zelfs in de diepste smart nog de verwondering. Om smaadheid te mogen dragen. En met Paulus zelfs dat nog voor vreugde te houden. Zelfs de smaadheid nog voor vreugde te houden. U leert het uw kerk. Door de zalving. Waardoor ze alles leren wat ze leren moeten. En afleren moeten. Heere, wilt u nog zegen geven over de bediening. Dat we ermee tot onszelf inkeren. Want och, we kennen onszelf. Heer, wel zo goed dat we weten. Dat als u niet ingrijpt, wij weer doorleven. En zalving of niet, kerk of niet, eeuwigheid of niet, we leven door. En zo gaan we en haasten onszelf naar een eeuwige rampspoed. En wilt u ons dan nog te sterk worden? En vanmiddag het woord nog nader ontvouwen en toepassen in de harten, mocht het zijn van de nieten van ons hier en thuis. De verzoening over onze zonden. En gedenk ons ook in de nieuw begonnen week en alles wat ons daarin staat te wachten. En heren, mag er nog een volk zijn in de banden? Ach, hef het hoofd nog eens op. En mogen ze nog eens over alles heen zien. We vragen het om Jezus wil. Amen. Psalm 84, vers 5. O God, die ons zijn schilder zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Eén dag in is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u om beheer. Waar liever in mijn bond Gods woning een dorpelwachter dan gewend aan de ijdele vreugd in het spozen. Het vijfde van Psalm 84. Thank you. dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.